Johannes de Heer, lied 1 in zijn geheel. Op bergen en in dalen en overal is God. Lied 306 uit de bundel, alle drie de verzen. Lied 306. zij de glorie, opgestaan Heer, lied 45a, 45a, alle drie de versen. Zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broer Jansen. Wij wensen je God zegen toe bij het brengen van zijn woord. Edwin, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt broeder Ab Goldberg voor te gaan in de dienst. En ook daarvoor bent u weer van harte uitgenodigd. De avondmaalcollecte voor Israël en de Bijbel heeft het mooie bedrag van €796,50 opgebracht. Waarvoor hartelijk dank. Vanmiddag staat ook de boekentafel weer klaar in de hal. Maak er gebruik van. Het is hier al vaker gezegd door een ander. Het evangelie is gratis en ook de boeken zijn gratis. Doe uw voordeel ermee. Voorbeden willen we doen voor Israël. Zowel het land als het volk als de stad Jeruzalem. Wij willen ook de nabestaanden van de overledenen van deze oorlog in ons gebed opdragen. Ook willen wij bidden voor de gegijzelden en gewonden en hun families. Dit geldt zowel aan Israëlische zijde als voor dat deel van het Midden-Oosten wat bij deze oorlog betrokken is. Wij bidden voor vervolgde christenen. Ons gebed is ook voor hen die op het zendingsveld werkzaam zijn, ver weg en dichtbij, dat hun werk ook gezegend mag worden. Wij willen bidden voor de zieken in de gemeente. De Heere kent hen bij name. Wij mogen de Heere danken voor de geslaagde hernia-operatie van broeder Kees Boot en bidden voor verder herstel. Bij de uitgang vindt u na de dienst de collectebus waar u uw uitgang in, waar u uw gave in kunt doen. Deze wordt van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte. Maak er gebruik van, zou ik zeggen. De bloemen zijn als groet van de gemeente voor Henk en Marielle. Moet ik Schever zeggen? Als groet van de gemeente, geniet ervan. Wij wensen u een gezegende dienst en zingen zo mogelijk staande uit lied 89, voor Fotum en Groet, het eerste en het tweede couplet, Heere onze God, hoe heerlijk is uw naam. 1 en 2, voor Fotum en Groet, en het derde en het vierde couplet erna. En wij wensen u een gezegende dienst.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw, naar de wil van God de Vader. Hem zij de heerlijkheid nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Hartelijk welkom, ook namens mij. Fijn dat u er bent. Fijn dat jong en oud gekomen is rondom onze Heer Jezus. Hij is het woord. Het woord was bij God en het woord is God.
Thank you.
Laten we bidden. Het trouwe God, Vader in de hemel, hoe heerlijk is uw naam. De Heer Jezus heeft gezegd, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. En hoe heerlijk is Hij. Zijn persoon heeft ons laten zien wie de Vader is, wie u bent. Hoe heerlijk is uw naam. Heilig en vol liefde. In uw heiligheid moest u uw Zoon aan het kruis laten lijden voor onze zonden. In uw liefde heeft u naar zondaar naar ons omgezien. Hoe heerlijk is uw naam en uw wijsheid, dat u zowel uit Israël als uit de volken mensen tot uw heerlijkheid heeft geroepen. Hoe heerlijk is uw naam, dat wij ook zo als getuigen van u op deze wereld ook mogen bidden voor elkaar, voor onze broeders en voor onze zusters. We hebben net gehoord van het herstel van broeder Kees Boot. Vader, we willen hem zo bij u brengen na de geslaagde hernia-operatie. Heer, en u vragen of u hem wilt omringen met uw troost, of u zijn lichaam wilt zegenen, dat er een volledig en volkomen herstel mag kan zijn uit uw genade. We bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. U heeft gezegd, Heer Jezus, zoals ze mij gehaat hebben, zo zullen ze ook u haten. En overal op de wereld worden onze broeders en zusters vervolgd, gedood en in gevangenissen gegooid. We kunnen ons dat zo moeilijk voorstellen hier in het Westen. We bidden voor hen, Heer, dat u ze vertroost. Dat u ze laat groeien. Dat u daar in die gebieden een rijke oogst zult hebben voor uw naam. Vader, we bidden ook voor Israël. Het volk dat van u is afgedwaald en denkt te moeten vertrouwen op militaire kracht en macht. We bidden voor het behoud van zoveel uit hen. We bidden voor de families van de gegijzelden, van de mensen die omgekomen zijn. Voor het verdriet wat daar is, Heer. We bidden, Heer, dat u daar uw werk mag doen. Zoals Paulus het ook schrijft, dat enigen uit hen nog behouden mogen worden in deze tijd. En niet alleen uit hen, maar ook uit al die omringende Arabische landen. Ik hoorde van de week dat er in Iran zoveel mensen tot bekering komen. Wat een geweldig nieuws is dat, Heer. Dat u onder dit soort regime toch nog wonderen doet. Dank u wel daarvoor, Heer. Mogen u ook bidden, Heer, voor de zieken in de gemeente. U kent ze bij naam. U weet dat onze schat in aarden kruiken is, in aarden vaten. Heer, dat we allemaal soms te maken hebben met fysieke problemen, de een erger dan de ander. Vader, maar de ware schat is in ons hart, de Heer Jezus, die uiteindelijk onze lichamen zal vernieuwen. Dat is onze hoop. We mogen ook danken, Heer, voor zoveel zegen. Ook hier in de regio, mensen die opgebouwd worden in het geloof. Ook vanavond weer. Heer, u doet een geweldig werk. Een onzichtbaar werk voor de wereld. Maar een werk dat tot heerlijkheid en tot eer is van uw grote naam. U heeft mensen uit de doden opgewekt, geestelijk gezien. U heeft ze gevoegd in dat ene lichaam van de Heer Jezus Christus, de gemeente. En overal heeft u uw getuigen lichten in deze wereld. Daar danken we u voor. Vader, zo dragen we al deze zaken en nog veel meer aan u op. Heer, want we weten dat de tijd kort is. Geprezen zij uw naam. Amen. Ja, we zingen nog 249, lied 249. Couplet 4 en 5. Nee, 3 en 4. Nee, sorry, daar zit ik fout. Je hebt 4 en 5 ervan gemaakt. Nou, dacht ik het hele lied had opgegeven. 4 en 5. Doe maar 4 en 5. Ja. 1000 vragen, daar beginnen we mee. 249. We willen met elkaar het woord openen uit Romeinen 8 om te beginnen. Een aantal teksten uit het Nieuwe Testament. En ik wil met u nadenken over Gods nieuwe Jeruzalem. En we lezen daartoe eerst uit Romeinen 8. Vers 29. En ik lees uit de Tedos vertaling. Mensen die mij kennen weten dat dat inmiddels een beetje traditie is geworden. Er staat dit. Het zijn hele diepe woorden. We hopen vanmiddag daar licht over te krijgen. Want hen die hij, dat is God, tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij, dat is de Heer Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Dan uit Efeze 2, brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vanaf vers 6. Dan lezen we het volgende. En heeft ons, God dus, mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Opdat hij, dat is God, in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou betonen in goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Dus in de komende eeuwen wordt dat getoond. Daar ga ik zo iets over zeggen. En dan Openbaring 21 uiteraard. Als ik het over het nieuwe Jeruzalem heb. Ga hebben. Dan hoort dat hoofdstuk daar ook bij. 21. Openbaring. En dan vanaf vers 9. Johannes ziet daar. Dat moment. Waar het in Romeinen 8 en Efeze 2 overgaat. En dan in beelden. Vers 9. van Openbaring 21. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei: kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, tonen. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God en de heerlijkheid van God had. Haar lichtglans was aan zeer kostbaar gesteen tegelijk, als een kristalheldere jaspissteen. Zij had een grote en hoge muur. Ze had 12 poorten en aan de poorten 12 engelen. En daarop namen geschreven welke de namen van de 12 stammen van de zonen van Israël zijn. Aan de oostkant 3 poorten, aan de noordkant 3 poorten, aan de zuidkant 3 poorten en aan de westkant 3 poorten. En de muur van de stad had 12 fundamenten. En daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja, broeders en zusters. Vandaag leven wij in een tijd van social media, internet. U weet het. Jonge mensen weten het helemaal, denk ik. En daar worden allerlei visies en leringen verkondigd. En dat rijst een beetje de pan uit, zodat er vandaag een hoop verwarring is. En dat heeft allemaal te maken met waar ik het vanmiddag met u over wil gaan hebben. Namelijk over de hele raad van God. Zijn voornemen, zijn plan met de gemeente. En als je geen zicht daarop hebt, we lazen net dat die stad neerdaalt uit de hemel bij God vandaan. Het is een hemelsgezelschap, de bruid, de vrouw. Ja, dan zul je bezig zijn met de dingen van beneden, met de aardse dingen. Maar de gemeente van God, alle gelovigen samen, ja, dat is de nieuwe mens. De nieuwe schepping. Het lichaam van de Heer Jezus, het huis van God vandaag de dag, daar waar Hij woont. En ook dat gezelschap, bestaande uit Jood en Heiden, die geloven in de Heer Jezus, waarin Hij zijn vreugde vindt. Het is een gezelschap dat Hij heeft voorgekend, ik heb het net gelezen, en dat Hij heeft bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Maar er komt een moment dat dat gezelschap, de gemeente van God, die nieuwe mens, publiekelijk zichtbaar zal worden en zal verschijnen met de Heer Jezus uit de hemel. Wanneer Hij geopenbaard wordt, zult ook u met Hem geopenbaard worden. Colossenzen 3 vers 4. En dat wordt in Openbaring 21 voorgesteld als een stad. Wij zullen immers met hem regeren. Maar ook als een vrouw. Een bruid. We hebben immers een bijzondere relatie tot de bruidegom. Nou, welke gevolgen heeft dat moment, wat nog niet geweest is, voor ons vandaag? Dat is een beetje de insteek vanmiddag. Maar ik hoop dat u er wel een beetje bij blijft en het een beetje gaat pakken. Nou, in het Oude Testament, lieve mensen, kende men rechtvaardiging door het geloof, maar niet een volmaakt geweten. Waarom niet? Nou, omdat bloed van dieren en bokken en stieren, dat kan nooit een mens volmaken, toch? En elk jaar weer moest de hoge priester moest dat heiligdom in en de zonden werden weer voor een jaar bedekt. En het jaar daarna moest hij weer. Dus nooit volmaaktheid. Ze stonden nog voor het kruis van onze Heer Jezus. Wij zijn na dat kruis. Voor ons is vergeving Dus niet, neem uw geest niet van mij. Niet meer schep in mij een rein hart. David, Psalm 51, nee. Vandaag is het Efeze 1, vers 7. In hem hebben wij de verlossing, de vergeving van de zonde. Kent u dat of niet? Nou, die 12 apostelen waar de fundamenten van de muur mee beschreven zijn, daar kom ik zo terug, van het lam, die verkondigden, er is geen andere naam gegeven onder de hemel, waardoor wij moeten worden behouden. Behouden, dat is hun boodschap. De opstanding van de Heer Jezus, waarvan zij getuigen waren, is het bewijs dat God dat offer volmaakt heeft aanvaard. Daardoor heeft hij die mens uit de doden opgewekt en verheerlijkt met heerlijkheid en eer. Maar toen kwam de apostel Paulus. En daar gaan we even iets over lezen in Efeze 3. Ik ga proberen stapje voor stapje. Want hij heeft het woord van God, lieve broeders en zusters, voleindigd. Hij heeft de kroon daarop gezet, de kers op de taart. Dat laatste ontbrekende stukje, wat Gods uitnemende genade openbaart, dat is aan Paulus toevertrouwd. Dat begrijpen heel veel mensen niet. En dan schrijft hij in Efeze 3, vers 2. U hebt gehoord van het rentmeesterschap van de genade van God, mij voor u gegeven. Zie je dat? Nou, je zou toch zeggen, maar Paulus is een beetje merkwaardig, want er zijn al lang apostelen geweest. Ja, dat klopt. Maar er is iets aan hem toevertrouwd, het rentmeesterschap, dat niet aan de 12 was toevertrouwd. En dat is wat vers 6 zegt, de verborgenheid van Christus, dat de heidenen, die gingen geloven, mee ingelijfd waren in dat ene lichaam van Christus. Dus niet de heidenen werden bij Israël gevoegd, ook niet de Joden werden bij de heidenen gevoegd, nee, samen werden zij uit de wereld getrokken, Galaten 1, en tot de hemelse Christus gevoegd. De nieuwe mens. Dat is aan Paulus toevertrouwd. En die nieuwe mens, dat is de Heer Jezus en zijn lichaam. En straks als die stad uit de hemel neerdaalt, dan zullen wij met hem heersen zoals Adam en Eva in Genesis 1, de oude mens. En dan zullen wij met hem regeren, vandaar die stad. Daar kom ik zo even op terug. Nou, dat voornemen van God, dat er een gezelschap zou zijn bestaande uit gelovige Joden en gelovige heidenen, dat aan de Heer Jezus gelijk zou zijn, dat is het voornemen van God. Het begon met Romeinen 8. Want hen die hij tevoren heeft gekend, moet je je voorstellen, tevoren wil zeggen voor de grondlegging van de wereld, voor de tijden van de eeuwen, die heeft hij toen al, dus voordat er een tijd was, bestemd om aan zijn zoon gelijk te zijn. Hoe is dat mogelijk? Daarvoor moest hij mens worden. Wij konden nooit God zijn natuurlijk. Dat is de leugen van de Satan. Hij heeft ook tevoren hen bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Zie je dat? De nieuwe mens. Hoofd in de hemel. Lichaam op aarde. Samen de volheid van de Zoon, de Heer Jezus. De Christus, zegt hij in 1 Korinthe 12, vers 27. Zodat hij, de Heer Jezus, de eerstgeboren is onder vele broeders. Het zijn allemaal beelden, het zijn allemaal typen, het zijn allemaal manieren van de Heilige Geest om ons iets te leren. In Efeze 3, vers 11 vindt u dit. Kijk maar mee. Dat is het eeuwig voornemen dat hij, God, heeft opgevat in Christus Jezus. Spreuken 8. Hij zag zijn zoon voor zich. Als een troetelkind staat daar. Hij is in de schoot van de vader. En toen heeft hij in zichzelf, dus in de Godheid, een plan opgevat, een voornemen, dat tot vreugde zou zijn van zijn eigen hart. Wij denken altijd aan onszelf, van ik ben verlost en ik ga naar de hemel. En nou, dat is allemaal waar natuurlijk. Maar hier gaat het om een voornemen dat hij, dat God zelf, heeft bedacht. Hij wilde namelijk tot vreugde van zichzelf zijn zoon complimenteren. Begrijpt u dat? En daartoe heeft hij Paulus geroepen om gelovigen niet alleen te leren, je bent behouden, zoals de 12 dat predikten, maar je bent aan een hemels mens toegevoegd. Zijn dood is jouw dood geworden, Romeinen 6. Hij heeft ons, ik heb het voorgelezen, mee opgewekt. En ons een plek gegeven in de hemelse gewesten in Christus. Dat is Paulus' evangelie. En het is allemaal voor de tijden van de eeuw bedacht. Het is nu nog verborgen. De wereld ziet er nog helemaal niets van. Als u morgen weer bij Albert Heijn bent, of u bent op uw werk, of waar dan ook, dan zien de mensen niet aan u dat u een onderdeel bent van de Heer Jezus. Dat zien ze niet. Ze kunnen het wel aan u merken als ze u leren kennen, hoop ik. Maar straks, als dat moment komt, dat hij dat gaat presenteren aan de wereld, dan zal elk oog zien hem plus zijn lichaam, Christus en de gemeente. Want wij zijn bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is het rentmeesterschap van de genade die aan Paulus is toevertrouwd. En daarvoor zegt Paulus, dan moet je helemaal afzien van alles wat te maken heeft met het jodendom, of met religie, of met wijsbegeerte, of met wat hier ook maar beneden te vinden is. Maar jouw enige bron is daarboven. Christus. Hij is ons voedsel. Hij is ons doel. Hij is ons leven. Want hij is ons hoofd. En het leven stroomt uit het hoofd naar het lichaam. Maar ja, hoe heeft God dat dan gedaan? Want de zonde deed zijn intrede en Efeze 2 begint met, kijk maar mee, hoofdstuk 2 vers 1. En u heeft God opgewekt toen u dood was in uw overtredingen, ziet u dat? Dus een dood iemand kan helemaal niets. God heeft die persoon levend gemaakt. We hebben dat evangelie geloofd, dat is ook zo, absoluut. Maar tegelijkertijd is God het die ons heeft opgewekt. En dan zegt Paulus dit. Even zien. Onder vers 3. Onder wie wij ook allemaal vroeger verkeerden. Dus ook de Joden. Saulus, de Farizeeër. Hoe religieus hij ook was. Ook hij was dood. Zoals Ezechiël 37 zegt. De hele natie is dood. Want ze zijn zonder God. En God zal die beenderen bijeen verzamelen, maar er is nog geen geest in hen. Vandaag komen Joden tot bekering en worden ze gevoegd bij dat ene lichaam van de Heer Jezus. Hoe heeft God dat gedaan? Nou, vers 13 van hoofdstuk 2, kijkt u maar even mee. Er staat, maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was, heel ver weg waren we, van de openbaring van God in Israël. U bent nabijgekomen door het bloed van Christus. Door het bloed van de Heer Jezus zijn we nabijgekomen. Zie je dat? Om dat voornemen van God te verwerkelijken, heeft hij zijn zoon gezonden. Hier ben ik om uw wil te doen. En door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En hij heeft ons mee opgewekt. Hij heeft ons mee doen zitten in de hemelse gewesten. En ons burgerschap is in de hemelen, broeders en zusters. Begrijpt u dat? Dus wij kennen vanaf nu niemand meer naar het vlees. Dat is een moeilijk hoor. Want als uw burgerschap in de hemel is, u bent een onderdeel van de Heer Jezus geworden. Dan is die Palestijnse gelovige ineens uw broeder. En de orthodoxe Jood die de Heer Jezus niet aanneemt, is daarbuiten. We kennen niemand meer naar het vlees, want er is geen aanzien des persoons bij God. Nou, en dan komt er straks een moment. Gezellig. Er komt straks een moment dat God, dat project, de gemeente van God, gaat tonen. En dat staat in hoofdstuk 2, vers 7. Kijk maar. Opdat hij in de komende eeuwen, ziet u dat? Je wordt even afgeleid nu. Afgeleiding. Ja. Dank u wel. In de komende eeuw, dus niet deze eeuw, want deze eeuw is de eeuw waarvan de Bijbel zegt, het is de boze eeuw. De Satan is de overste van deze eeuw. Maar straks, als de Heer Jezus komt, dan komen er nog meer eeuwen. Het vrederijk is een eeuw, maar daarna de eeuwigheid der eeuwigheden. En dan zal God, leest u mee, Efeze 2 vers 7, de uitnemende rijkdom van zijn genade betonen. Betonen. In goede tierenheid over ons. Anders gezegd, we zullen aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig zijn. Want daar zijn we toe bestemd. Het is nu nog niet zo. Want mijn lichaam is nog niet aan zijn lichaam gelijk. Filippenzen 3 zegt dat hij onze lichamen zal maken aan het lichaam van zijn heerlijkheid gelijk. Dat is nog niet gebeurd, toch? Maar bij die ene bazuin, die laatste bazuin, die oogwenk, dan zal dat gebeuren. En dan zullen wij weggevoerd worden, de Heer tegemoet, in de lucht. En zo zullen wij met de Heer zijn, in de lucht, in de hemel. En dan zullen wij als die stad neerdalen uit de hemel bij God vandaan, maar we gaan niet op aarde. Nee, het een hemels gezelschap, dat zal functioneren straks als kanalen van zegen voor de schepping. Want de schepping verwacht rijkhalsend de openbaring, let op, de openbaring van de zonen van God. Dat is nog niet zo. De schepping zucht, toch? Een drama is het hier. Ik was van de week bij mijn tante, de zus van mijn moeder, en die kunnen ongelooflijk kletsen, die twee. Dus ik dacht, nou, ik pak wel even wat boeken uit de kast. In het verzorgingshuis, hè, daar waar ze zat. Het aanzien van 1997, het aanzien van 1998. Een en al ellende, echt waar. Dat is de mens. Maar de schepping zucht, want straks komt er een moment dat die zonen Gods openbaar worden en dan zal er een zegen zijn vanuit de hemel naar de aarde. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Anders gezegd, dat is de gemeente van God. De bruid, de vrouw. En de Heer Jezus heeft dat al voorzegd. Kijk er maar mee in Johannes 17. Voordat we naar Openbaring 21 gaan. De Heer Jezus heeft daar al gezegd in Johannes 17... het volgende in vers 22. Daar staat, ik wacht heel even, u moet het lezen. De heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Wie zijn dat? Dat zijn de mensen die in hem geloven. Door de dienst van apostelen. Daarom zijn zij ook het fundament van die stad, van de muur. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Zie je dat? De Vader en de Zoon zijn één. Wij zijn één lichaam. Verbonden met het hoofd in een onverbrekelijke eenheid met Christus. Met hem levend gemaakt, met hem gezet in de hemelse gewesten. Dat is de genade van God. Niet alleen behoudenis, de 12 apostelen. Maar de verborgenheid van Christus, die nu openbaar geworden is aan zijn heilige profeet en apostelen. Maar door Paulus bediend. Nou, lees je maar mee, verder, Johannes 17. Ik in hen en u in mij. Ik in hen, Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Let op, opdat zij volmaakt zijn tot één. Nou, dan komt het, dan komt het. Opdat de wereld, wat staat er dan? Erkent. Zie je dat? Vers 23. De wereld heeft nu nog niet erkend dat hij gezonden is door de Vader. En dat wij zijn lief gehad zoals hij. Dat is wel veel afleiding vanmiddag. Zeker een belangrijke boodschap. Ik weet het niet, maar veel storing. Vandaag worden christenen vervolgd. Vandaag worden wij uitgelachen en beschimpt. Maar er komt een moment dat de wereld moet erkennen. Dit zijn de zonen van God. Daar horen de zusters ook bij. Dit zijn de geliefden van de Vader. Zoals 2 Thessalonicenzen zegt, dat de verdrukkers verdrukking zullen lijden en dat de gelovigen rust zullen hebben bij de openbaring, van de Heer Jezus Christus. Er staat in 2 Thessalonicenzen 1 dat wij zullen worden verheerlijkt in hem. Hij in ons. Hij zal in ons verheerlijkt worden en bewonderd worden in alle die hebben geloofd. Dat is het moment van zijn openbaring. De openbaring van hem, de Heer Jezus, het teken van de Zoon des Mensen, plus de gemeente. Nou, laten we nu naar Openbaring 21 gaan. Want daar zien we dat uiteindelijke moment beschreven vanaf vers 9. En het gaat daar over het duizendjarig rijk. En de engel zegt, ik zal u tonen, let op wat er staat. U moet goed lezen. U moet altijd goed lezen wat er staat. Er staat hier in mijn vertaling vers 9 aan het eind. Ik zal u tonen. De bruid, de vrouw van het lam. Zie je dat? Het huwelijk is al geweest namelijk. Nu zijn we nog de bruid. Verloofd aan één man, 2 Korinthe 11. Maar de bruiloft is nog niet geweest. Nee. Hij wordt er nog een beetje voorbereid op die bruiloft. Maar in Openbaring 19 kunt u die bruiloft in vers 7 lezen. Vers 7 van Openbaring 19 staat, laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Zie je dat? Er zijn heel veel gasten bij die bruiloft. Oud-testamentische gelovigen, heiligen, maar ze zijn niet de bruid. De bruid is de gemeente, het lichaam van Christus. Er is ook nog een bruid op aarde. Dat is Israël. Hosea 2. Ik zal mij u tot bruid werven. In de woestijn. Maar wij, de gemeente, is op een hoge berg. Zie dat? Dat is iets anders. Want Johannes moest eerst op die grote en hoge berg gaan staan om te begrijpen wat er aan de hand is. Dat vindt u in het volgende stukje. Vers 10. Hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. Veel mensen zijn vandaag niet in de geest op een grote en hoge berg. Ze staan met hun voeten hier beneden. Ze hebben het alleen maar over hier beneden, 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 beneden. We verwachten de koning. We verwachten het koninkrijk. Wij gaan straks het koninkrijk in op aarde. Nee. Want u bent immers, Efeze 2 vers 6, in de hemelse gewesten gezet. En de stad daalt neer bij God vandaan. Want heiligen, Openbaring 13 vers 6, wonen in de hemel. Ze wonen daar. Dat is onze woonplaats. Ik zal u tot mij nemen. Ik zal u tot mij nemen, omdat u mag zijn waar ik ben. Weet je wel? Waar ik ben. Dan moet je eerst op die berg gaan staan, in de geest, hè? In de geest. Dan moet je eerst gaan zien met je ogen van het hart, verlichte ogen van het hart, wat jouw positie is, jouw roeping. En, nou, lees er maar mee. Hij toonde mij de heilige stad. Jeruzalem, dat is stad van de vrede, opdat zij allen één zijn. Dat is vrede. En veel mensen denken, het gaat hier om het aards Jeruzalem. Nee, want dat daalt niet uit de hemel neer. En dan staat er van God. Zie je dat? De stad was bij God en daalt neer van God. Nou, maar de stad heeft ook de heerlijkheid van God, zie je dat? Nou, het boek Openbaring is het sluitstuk van Gods profetie, van Gods raad. Daar wordt alles vervuld. Het lam neemt de zegels, het lam opent, of neemt de boekrol, opent de zegels. En dat staat beschreven van binnen en van buiten met oordelen. En als die allemaal voorbij zijn, dan wordt waar wat in Efeze 1 staat, dat alles onder één hoofd wordt gesteld, samengevat, dat is Christus. Met uitzondering van de gemeente, want wij worden niet onder zijn voeten gesteld, wij zijn namelijk zijn lichaam. Wij zijn zijn vrouw. En als je goed leest in Efeze 5, dan is een vrouw tegelijkertijd het lichaam van de man. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals u uw lichaam lief hebt. Zoals Adam, Eva, uit zijn eigen lichaam voortkomend lief had. En eigenlijk was zij een onderdeel van zijn lichaam. Want God bouwde haar uit Adam. Zo heeft God de gemeente uit Christus gebouwd. Wij zijn zijn lichaam en zijn bruid, zijn vrouw. Maar hier in Openbaring 21 wordt het getoond. Daar komt het openbaar. En dan staat er, let op, de stad, dat is dus, wij heersen met hem. Wij zijn straks kanalen van de zegen naar de aarde toe. Kom ik zo eventjes op terug. Maar wij zijn aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig, weet je nog? Romeinen 8. Dus de heerlijkheid van God is het kenmerk van de gemeente. De heerlijkheid. Vader, ik heb hun mijn heerlijkheid gegeven. Nou, ik zie dat nog niet aan u. Maar het is wel een feit. Maar als hij straks komt, dan zult u met nieuwe lichamen, dan zult u een etalage zijn van de Heer Jezus, van zijn heerlijkheid. En dat is dit moment. Johannes ziet dat. Hij kijkt eigenlijk ook naar zichzelf, want hij heeft daar ook deel aan natuurlijk. Maar het is natuurlijk een beeld, een type, dat moeten we niet vergeten. En dan vers 11. Haar lichtglans. Dat is een mooi woord, hè? Is aan zeer kostbaar gesteente gelijk. De Heer Jezus is niet te beschrijven. Zijn lichtglans, zijn heerlijkheid. Ja, de Heilige Geest kiest ervoor om kostbaar gesteente te noemen. Want ja, als je een diamant hebt en je houdt hem in het licht, dan zie je allerlei kleuren. Zoals ook met de Heer Jezus. Moet u zich voorstellen, er zijn miljoenen gelovigen die behoren tot die stad. Allemaal weerspiegelen zij iets van zijn heerlijkheid. Een lichtglans. Straks in volmaaktheid, maar nu al in zwakheid. Daarom zegt de Bijbel, als dit straks jouw hoop is, jouw toekomst, uw toekomst. Dan moet het een aansporing zijn voor u en voor mij om nu al te schijnen als lichten in deze duistere wereld, Filippenzen 2. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Ik luister wel eens naar Radio 1 als ik terugrijd van een preek. Hebben ze interviews met mensen. Nou, het duurt niet veel, heel lang of ik hoor alweer duisternis, blindheid, zonde, onreinheid. En lieve mensen, u bent straks aan hem gelijk. Romeinen 8. God gaat zijn genade betonen over ons, aan de wereld. U zult als een lichtstraal zegen verspreiden vanuit de hemel naar de mensen op aarde straks. Maar vandaag dan, hoe zit het met mij vandaag? Vandaag, zegt Paulus, is het een schat in aardenvaten, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus naar buiten komt. En hoe doet God dat? Nou, door die kruiken een beetje te breken. Moeilijkheden, verdrukkingen, Dat staat in Psalm 11, ik kreeg het van de week van een broeder. Als de fundamenten wankelen, en dat is vandaag zo, dan beproeft God de rechtvaardige. Opdat er licht komt. Opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Terwijl u het woord van het leven vertoont of vasthoudt. Filippenzen 2 vers 15 en 16. Is uw leven een beetje een lichtglans of niet? Want straks zult u het echt zijn, hè? Ik ook. Dat moet ons aansporen. Wie deze hoop op hem heeft, reinigt zich, zegt Johannes. Wat is licht? Licht wil zeggen een afwezigheid van duisternis. Ik hoorde van de week van iemand. Ja, bij ons in de kerk, in de gemeente, zijn heel veel tieners. Die vinden het cool om bij de Heer Jezus te horen. Maar als het gaat om samenwonen, seksualiteit, boeit ze niet zo. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? God is heilig. En als u bij hem wilt horen, dan is het ook, wees heilig, want ik ben heilig. Nou, vers 12, lees je mee. Van Openbaring 21. Ze had een grote en hoge muur. Zie je dat? In het vrederijk straks is nog niet de nieuwe toestand. Er is nog onreinheid. De Heer Jezus zal heersen. Maar de muur, de hoge muur, zegt Ezechiël 42 vers 20 over de letterlijke tempel, is om onderscheid te maken tussen het heilige en het onheilige. De heiligheid binnen en de onheiligheid buiten. Heeft u een beetje een muur in uw leven of niet? Niet te hoog, niet te laag. Als je te hoge muur hebt. Sommige kerken hebben een te hoge muur. Sectarisch is dat. Alleen als je het met ons eens bent, mag je bij ons binnenkomen. Sommigen hebben een veel te lage muur. Iedereen mag komen, kom zoals je bent. Je kent het wel. Nee, het is een grote muur en hij is hoog. En Johannes zegt, als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En in vers 18, kijkt u even mee, ik heb dat niet gelezen, maar ik vind het zo mooi. Dan staat er, de stad was zuiver goud. De bouwstof van een muur was jaspis. En de stad was zuiver goud aan zuiver glas gelijk. Zie je dat, glas? Dat wil zeggen, het is transparant. En een christen hoort transparant te zijn. Geen dubbele motieven, niet zoals de fariseeën op de hoek van de straat staan bidden, kijk mij eens. Nee, straks zijn wij zuiver glas. Mensen kunnen dwars door ons heen kijken, zien alleen maar zuiverheid, zuiver goud. Het is alles uit God. Dat is de stad. Maar nu vandaag dan, ben ik transparant, ben ik eerlijk, ben ik open. Bent u open en eerlijk? Is wat mensen van u zien ook hoe u bent? Dat is belangrijk, hè? Ik heb in mijn bediening al heel wat keren meegemaakt dat bepaalde mensen huichelen, dus zich voordoen als heel geestelijk of heel. Maar als je dan dichterbij komt, wat blijkt er ineens? Dan zit er een soort ego. Ja, dat kan ook mijn gevaar zijn. Zeker als je moet spreken en mensen zetten je ergens op een podium. Oei, 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 dat is heel gevaarlijk. Dus transparant. Bent u dat van uzelf? Hoe word je dat? Nou, elke dag met de Heer leven. Alles met hem bespreken. De kleinste dingetjes. Als ik met mijn vrouw omga en ik proef iets. Van ik, hé, is dat wel zuiver, Dirk-Jan? Dan ga ik dat met de Heer bespreken. Zo werkt dat. En met mijn vrouw natuurlijk. Maar dat is onze toekomst. Daarom is dat geschreven, omdat wij nu vandaag zouden streven naar zuiverheid. Zuiverheid. En dan vers 14. De muur van de stad had 12. Oh, dat heb ik nog even vergeten. Ik ga nog even terug naar vers 12. Een grote hoge muur en had 12 poorten. Poorten wil zeggen, er gaat iets uit en er komt iets binnen. Dus de Damascuspoort, die leidde naar Damascus. Wij zijn straks kanalen van de zegen naar alle kanten toe. Er gaat iets van ons uit. Wat dan? Nou, de heerlijkheid van de Heer Jezus. En in de eerste plaats stroomt die zegen naar het volk Israël. Want er staat namelijk aan de poorten 12 engelen, dat zijn de wachters, en daarop de namen geschreven, welke zijn de namen van de 12 stammen van de zonen van Israël. Mensen denken dat dit is Israël. Nee, de poorten. Dat wil zeggen, de zegen gaat uit naar degene die op die poort staat geschreven. Zoals vroeger de vispoort leidde naar daar waar je kon vissen. Dus er zal een Israël op aarde zijn, heel Israël. De rest, het overblijfsel, Romeinen 9, vers 27. En dat deel wat de Heer Jezus zal aannemen, dat zal op aarde weer een tempel hebben. Ezechiël 40. Maar wij, de gemeente, heel bijzonder, het voornemen dat God zich heeft voorgenomen, dat wordt uit de hemel getoond en dat zal zegen brengen aan die mensen daar. Dus wij zullen met hen communiceren en alle karaktertrekken van de Heer Jezus zullen aan hen openbaar worden. Dat is heel bijzonder. Hoe dat precies zal gaan, is niet zo makkelijk. Vandaag zegenen wij ook Israël. Hoe dan? Nou, u heeft net een prachtige collecte opgehaald voor Israël de Bijbel door hen het evangelie te vertellen. De zegen van God is Christus. Door voor ze te bidden dat enig uit hen behouden mogen worden. Door te steunen die mensen die daar Bijbels brengen, die daar het evangelie brengen. Niet alleen daar, maar overal op de wereld aan Joodse mensen. Dat ze poorten zijn. Maar in vers 14 staat nog iets. De muur van de stad had 12 fundamenten en daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Want de gemeente is gebouwd op het fundament van de 12 apostelen. En het fundament is de Heer Jezus. En daarom bent u hier vanavond. Want u bent ook op dat fundament gebouwd. En daarom hebben zij een bijzondere plek in die stad straks. Nou, sommige mensen, ik zei het al, hebben een te lage muur. Sommigen hebben te veel open poorten. Of helemaal geen muur. En de kunst is het evenwicht. Het evenwicht. En dat is moeilijk hoor. Daarvoor moet je echt dicht bij de Heer blijven. Wat laat ik in mijn leven toe? Wat laat ik als gemeente toe aan het avondmaal? Wat niet? Hele moeilijke vragen. Maar wil ik afsluiten met iets wat ik heb overgeslagen. Dat vindt u in vers 13. Want die vier verschillende windrichtingen, die hebben ons ook iets te zeggen. Want oost, poort aan de oostkant wil zeggen, poorten nogmaals is regering, is nou ja, zegen brengen. Maar die oostkant is de kant waar de zon op komt. En als wij naar buiten treden, als wij getuigen zijn van de Heer Jezus straks in het Vrederijk, dan is dat met die verwachting van de opkomende zon, de komende nieuwe dingen. Maar vandaag is dat, sta ik bekend als iemand die de Heer Jezus verwacht. Niet theologisch gezien, dat is ook belangrijk natuurlijk. Want we kunnen heel erg discussiëren over voor de grote verdrukking, tijdens of na. Maar ik heb daar een duidelijke visie op, maar het gaat erom of u een hoop hebt die uw leven beïnvloedt. Daar gaat het om. Dat u los van deze wereld komt, de oostkant. Wij verwachten hen, toch? En hier hebben wij geen blijvende stad, zegt Hebreeën 13, want wij zoeken de toekomstige. Dat is deze stad. Dus waarom zou ik dan nu al mijn wortels in de wereld gaan uitslaan? Nee. Ik heb mijn poort aan de oostkant. Ik verwacht mijn Heer en mijn Heiland. Dat is mijn hoop. U ook? Nou, als ik een mailtje stuur met maandag of dinsdag of volgende week, zeg ik altijd bij DV. Want je weet het niet, hè? En ik verwacht de Heer Jezus. Ik hoop u ook. De noordkant, dat is de kant waar het gevaar van komt. De koning van het noorden, Daniël 11. Dus wij mogen ook bekend staan als mensen die lijden. Wat wil ik daarmee zeggen? Nou, een christen is niet iemand die alle omstandigheden overwint. Nee, soms wordt het wel geroepen, hè? Kingdom now en zo. Maar een christen is iemand die ondanks het lijden, het noorden, standvastig blijft. De schat in aardevaten. Geen uitweg ziende, maar toch niet geheel zonder uitweg. In alles verdrukt, maar niet verlaten. Dat geeft een veel groter getuigenis dan wat mensen vandaag denken te moeten doen. Alle mensen genezen, alle mensen zegenen met fysieke zegen. Dat is niet de realiteit. En dan word ik van de week nog verweten door iemand dat ik geen genoeg geloof heb. Zo gaat dat, hè? Maar een poort op het noorden wil zeggen, die broeder of die zuster, en ik ken er een paar, hebben het moeilijk, want ze worstelen met ziekte. En toch, wat zie ik aan hen? Vreugde. Hoe kan dat? Nou, dat is een geweldige poort, als je die poort hebt van het noorden. Dan heb je ook nog het zuiden. Het zuiden is, daar komt de zegen vandaan, de zomerwarmte. Gezegend met de Heer Jezus in alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Maar dat mogen wij ook uitstralen, broeders en zusters. De hemelse zegeningen, de zuid. Houd ik nog vol? Ja. Kent u dat of niet? Dus niet de aarde. We gaan hier niet alles recht maken, dat komt straks in het koninkrijk. Dan gaat hij alle ongerechtigheid, gaat hij ongedaan maken. Hij legt al zijn vijanden onder zijn voeten. Maar vandaag is dat niet onze roeping. Vandaag is onze roeping getuigen van het zuiden. Getuigen van onze zegeningen, getuigen van onze Heer. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, het zuiden. En dat is een beetje mijn ding. Zal ik u eerlijk zeggen, mijn roeping, elke keer mensen weer te brengen bij die dingen, die hoogste zegeningen. Want zo is onze God en Vader. Op basis van het kruis kan hij ons niet lagere zegeningen geven, want zijn Zoon heeft alles volbracht. Daar mogen wij uitstralen, daar mogen wij blij van zijn, daar mogen wij van getuigen. Ik had van de week een crematie en ik sprak met een familielid van mij. En hij zei tegen mij, ja, ik mis een beetje de hoop. Ik zeg, ja, ik ook, ja, niemand die daar was, die geloofde. Dus toen zei hij, ja, de hoop dat de mensheid er nog wat van gaat maken. Ik zei, de mensheid? Ik zeg, er is 6000 jaar de kans gehad, de ene grote puinhoop, toch? Nee, dus daarna heb ik hem nog een berichtje gestuurd. Ik zeg, weet u, als de koning van de vrede komt, Hebreeën 7 vers 2, Salem, dan zal er vrede zijn. Wij kunnen dat nooit bewerken, want wij kennen de weg van de vrede niet. Onze hoop is Christus. Geen reactie natuurlijk. Zuidkant. Poort. Ik was heel eventjes een poort naar het zuiden. Begrijpt u wat ik bedoel? Nou, en het laatste is het westen. Dat wil zeggen, daar gaat de zon onder. Dat is het einde van de dag. Het einde van het lijden is in zicht. Ook het einde van het vrederijk. Het vrederijk kent een einde. Maar voor ons wil het Westen zeggen, ik hou vol. Want niet alleen het Oosten, ik verwacht mijn Heer. Maar straks zal er een einde komen aan deze wereld. Toch? Gelooft u dat? Waarom maken we ons dan zo druk om al die politieke toestanden? Want mijn poort is naar het Westen. Ik mag getuigen dat deze wereld straks, nou ja, en Johannes 2, de wereld gaat voorbij met haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. Ja. Vier poorten. Vier verschillende karakters van ons getuigenis. Straks volmaakt, als die zonen Gods openbaar worden. Als Gods meesterwerk, de gemeente, namelijk zijn zoon gecomplementeerd met zijn lichaam, de nieuwe mens, als dat zichtbaar wordt, ja, dan is alles volmaakt. Maar nu, in de verwachting van die toekomst, mogen wij uit dit kleine stukje al een klein beetje ons optrekken. En zeggen, ja, ik schijn als een licht. Dat wil ik. Ik heb een hoge muur en een grote muur. Er komt niets binnen in mijn leven wat Christus onteert. En ik heb ook nog poorten. Ik mag naar buiten treden. In de karakters van die vier seizoenen die ik net genoemd heb. En er staat er nog heel veel meer in het hoofdstuk. Maar dat wordt een beetje veel. Nou, straks zullen wij met elkaar, als die stad komt, het nog hier eens over hebben. En dan gaat u tegen mij zeggen, nou, ik vond het een leuke preek, maar het is veel mooier en veel rijker dan jij toen verteld hebt. En dan zeg ik, ja, dat klopt. Want het was ook maar een poging. Nou, tenslotte, Openbaring hoofdstuk 3 vers 12. Daar sluit ik mee af, als u het nog vol kunt houden. Straks hebben we koffie, kunt u over deze dingen naspreken, vers 12. Daar geeft de Heer Jezus een bijzondere belofte. Wie overwint, dat is geschreven aan de gemeente in Philadelphia. Aan alle kanten worden wij vandaag verlokt tot grote dingen. En kracht en bijzondere genezingen. En je weet het, hè. Maar de Heer Jezus zegt, nee, wacht even. Je hebt kleine kracht. En wie overwint... daarin, namelijk in dat volhouden van zijn komst, die zal ik maken tot een pilaar, een onwankelbaar elementenstad, in de tempel van mijn God. En hij zal geenszins meer daaruit weggaan. En ik zal op hem schrijven, de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het Nieuwe Jeruzalem. Ziet u dat? Het Nieuwe Jeruzalem is de stad van de God van de Heer Jezus. Er zal ook een Jeruzalem op aarde zijn. 1000 jaar. Het huidige Jeruzalem, zegt Galaten 4, is in slavernij met haar kinderen. Daar moeten we niet naar kijken. Maar dit Jeruzalem is zoals God het bedoeld heeft. Dat nieuwe Jeruzalem. Dat zijn wij. Nou ja, uit genade. Dat is niet uit onszelf. Opdat niemand roemen. Het is alles uit hem. En dan zegt hij dit. Dat uit de hemel neerdaalt van mijn God. En mijn nieuwe naam. De nieuwe naam van de Heer Jezus. Nog niet openbaar geworden. En alles zal heerlijk zijn straks. Weet u, Openbaring zegt ook nog in hoofdstuk 21 aan het begin. Dat u voor altijd en eeuwig die bruid zal zijn. En voor altijd en eeuwig dat Nieuw Jeruzalem zal zijn. En zo zal God bij de mensen wonen. Via zijn zoon. En daar zijn wij een deel van geworden. Niet van de eeuwige zoon natuurlijk. Maar van de mens Jezus Christus. Geprezen zij zijn naam. Wat een heerlijk evangelie, toch? Nou, neem dat alsjeblieft mee naar huis. Vergeet het nooit meer. We hebben een hemelse roeping, een hemelse hoop en we hebben een hemelse Heer. Amen. Ik wil danken met u. Doe de deur maar weer open. Het is een beetje warm. Heb je dat ook? We gaan danken. Vader in de hemel. Het zijn woorden die ons iets zeggen. Maar niet alles. We kunnen ons moeilijk een voorstelling maken van dat moment dat al die heiligen zullen neerdalen met uw zoon. En wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En tot zegen zullen zijn voor deze schepping. Als kanalen van zegen. En uw woord zegt dat wij engelen en de wereld zullen oordelen. Zullen regeren, zullen leiden. Omdat wij dan aan uw zoon gelijk zullen zijn. En de vrucht van de geest, zoals die beschreven staat in uw woord, zal volmaakt aanwezig zijn op deze wereld. In al die miljoenen mensen. Is dat een wonder? Ja. En dat alles op basis van dat offer wat uw zoon gebracht heeft op het kruis. op basis van die ene die gezegd heeft, hier ben ik om mijn wil te doen. En door die wil zijn we voor eens en voor altijd geheiligd, zegt het woord. Dank u wel, Vader, voor uw Zoon. Dank u wel voor onze toekomst. En laat ons alsjeblieft poorten zijn naar deze wereld. Wel met hoge muren. Dat we ons niet met die wereld vermengen, maar wel getuigen van de waarheid. Getuigen van onze hoop. Getuigen van onze Heer Jezus. Dat mensen aan ons kunnen zien. Hé, deze horen niet bij deze wereld. Vader, dat is mijn gebed. We danken u zo voor uw genade. Amen. De Heer is mijn licht. Want die lichtglans van die stad is natuurlijk de Heer Jezus, die onze lichamen vervult met zichzelf. 784. 784. als het kan, gaan staan. Ja. Voor de zegen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor een man versierd is. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: zie, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn, hun God. De genade van de Heer Jezus Christus, zij met alle heiligen, met u en met mij, totdat hij komt. Amen. Samen in de naam van Jezus. Nog 2 coupletten en dan mag u aan de koffie. 98. Dank u wel voor uw komst. Vergeet de collectebus niet. En we hopen elkaar nog even te spreken. Niet allemaal tegelijk. Bij de koffie. Tot de volgende keer.